Uit alle sprookjes van de lage landen. Voor 7 jaar en ouder, de man zonder ziel. Er was eens een huisgezin met veel kinderen, die vaak van honger niet in slaap konden komen. Op een dag zei de oudste van de kinderen: "Vader, ik wil je niet langer tot last zijn. Ik ga proberen zelf mijn brood te verdienen." Hij ging op weg om zich als knecht te verhuren. Maar nergens konden ze hem gebruiken. Hij had al dagen gelopen toen hij eindelijk bij een boerenhoeve kwam waar ze werk voor hem hadden. Maar op één voorwaarde. Je moet weten dat er op die hoeve een diepe put was, waar soms vreemde geluiden uit opstegen. Wie knecht wilde worden, moest eerst in de put afdalen om te onderzoeken wat er aan de hand was. Velen hadden het al geprobeerd, maar waren op het laatste ogenblik bang geworden. De jongen nam de opdracht aan, vastbesloten zich koste wat het kost tot de bodem van de put te laten zakken. Hij kreeg een touw om zijn lijf en daalde af. Als hij weer omhoog wilde, moest hij maar een flinke ruk aan het touw geven. Dan zouden ze hem ophalen. De afdaling duurde lang. Soms sloeg de schrik hem om het hart, maar hij gaf geen krimp en liet zich steeds dieper en dieper zakken. Eindelijk voelde hij grond onder zijn voeten. Hij keek om zich heen en zag een deur voor zich. Hij maakte het touw los, deed de deur open en merkte dat hij aan de ingang van een onderaards paleis stond. Nieuwsgierig liep hij door de kamers en zalen en keek zijn ogen uit. Wat een pracht en praal! Maar het was er doodstil. Hij hoorde of zag geen levende ziel. Hij stond op het punt terug te keren en zich weer naar boven te laten hijsen. Toen hij bij het openen van de zoveelste deur plotseling oog in oog stond met een gruwelijk monster. Het leek een dier, maar de kop deed aan een mens denken. De jongen wilde vluchten, maar het monster sprak: "Wees niet bang, ik zal je geen kwaad doen. Integendeel, als je mij helpt, kun je mij en ook jezelf voor je hele leven gelukkig maken." De jongen bleef staan en luisterde. Het monster vervolgde: "Ik ben een betoverde prinses. Maar als je hier 3 dagen en 3 nachten wilt blijven, ben ik verlost. Dan word ik je vrouw en heel het paleis zal jou toebehoren. Maar je moet er iets voor over hebben. Klokslag 12 zullen 3 reuzen je kamer binnenkomen. Ze gaan eerst eten en drinken en daarna zal een van de 3 zeggen: 'Zullen we een potje kaarten?' De anderen zullen antwoorden: 'Ja, maar we zijn maar met ons 3'en. Dan kijken ze om zich heen en als ze jou zien, zullen ze je wakker willen maken. Wat ze ook doen, je mag niets zeggen en je moet je slapende houden. De eerste nacht zullen ze 1 uur blijven, de tweede nacht 1/2 uur en de derde nacht maar 1 kwartier. Als je alles doorstaat, ben ik verlost." Het monster nam de jongen mee en toonde hem vele zalen, de een nog schitterender dan de ander. En het leidde hem door uitgestrekte tuinen en grote paardenstallen. De jongen besloot aan het verzoek van het monster te voldoen. 'S avonds at en dronk hij er goed van en ging daarna naar bed. Klokslag 12 vloog de deur open en daar kwamen de 3 reuzen binnen. Ze hadden eten en drinken bij zich, gingen aan tafel zitten en deden zich te goed. Toen het 12:30 was, zei een van de reuzen: "Zullen we een potje kaarten?" "Ja," antwoordde de andere, "maar we zijn maar met z'n 3'en. Een van de reuzen zag de jongen liggen. "Daar ligt de 4de man." Ze stonden op en liepen naar zijn bed. "Zeg vriend, speel je een spelletje kaart mee?" Geen antwoord. Een van de reuzen riep nu luider: "Hé vriend, doe je mee met een potje kaarten?" Weer geen antwoord. De reus riep nog luider, maar vergeefs. Nu begonnen ze de jongen door elkaar te schudden, te knijpen en te slaan. Hij had overal pijn, maar hij zweeg en hield zich slapende. Het had niet veel langer moeten duren, of hij had het opgegeven. Maar gelukkig sloeg het 1 uur. En de reuzen verdwenen. De volgende morgen kwam het monster hem opzoeken. Het begon al meer op een mens te lijken. Het bestreek met zalf de wonden en kneuzingen van de jongen. In een ommezien was zijn pijn verdwenen en alles genezen. Alles goed en wel, zei de jongen. Ik blijf hier niet langer, want de reuzen slaan me dood. Ach, smeekte het monster, blijf toch alsjeblieft. Er is nu al 1 nacht voorbij en de volgende nacht blijven ze maar 1/2 uur. Het monster praatte nog meer op hem in en wist de jongen te bewegen tot de volgende nacht te blijven. Klokslag 12 kwamen de reuzen weer binnen. Ze aten en dronken van de meegebrachte voorraad. Maar deze keer was de maaltijd sneller voorbij. Om 11:15 veegden ze hun monden af. Opnieuw nodigden ze de jongen uit voor een spelletje kaart. Maar ze kregen geen antwoord. Nu hadden de reuzen minder geduld. Ze grepen hun beet, sleurden hem uit bed en begonnen hem te trappen waar ze hem raken konden. Hij viel bijna in zwijm, maar daar sloeg de klok 12:30. De reuzen waren op slag weg en de jongen had geen kik gegeven. Toen het monster de volgende morgen verscheen, was het al bijna een mens geworden. Alleen de voeten en handen leken nog op de poten van een dier. Het streek weer zalf over de pijnlijke plekken en bloedende wonden. En ook nu weer verdween de pijn ogenblikkelijk en was van de wonden geen spoor meer te zien. Nu blijf ik toch beslist niet langer, zei de jongen. Want de volgende nacht overleef ik niet. De reuzen waren deze nacht veel kwaader dan de eerste keer en je kan er donder op zeggen dat het nog erger zal worden. Het monster stelde hem weer gerust. Deze nacht blijven de reuzen maar 1 kwartier en dat is gauw voorbij. Dit is de laatste nacht. Je hebt het nu 2 nachten volgehouden en je ziet hoe ik al veranderd ben. Zou je willen dat al je moeite vergeefs was en dat ik, onschuldige prinses, heel mijn leven een monsterlijk wezen blijf? Laat zien dat je een hart in je lijf hebt. Verlos mij. Ik blijf je eeuwig dankbaar. Na lang bidden en smeken liet de jongen zich overhalen om ook de 3e nacht te blijven. Met angst in zijn hart ging hij naar bed. 12:00 kwamen de reuzen als gewoonlijk. Ze hadden niet alleen mondvoorraad, maar ook elk een zware stok bij zich. Ze aten en dronken, maar ditmaal ging het razendsnel, zodat ze na 5 minuten klaar waren. De jongen ging weer niet in op de uitnodiging voor een spelletje kaart, waarop hij uit bed werd gesleurd, geschopt en getrapt en daarna zo deerlijk met de stokken bewerkt dat zijn hele lichaam 1 bloederige massa was. Maar er kwam geen klacht over zijn lippen. Daar sloeg het 11:15 en de reuzen gingen er vandoor. De jongen lag buiten bewustzijn. Hij verroerde geen vin toen 's morgens de deur openging. Nu kwam er geen monster binnen, maar een mooi jong meisje. Ze bestreek zijn lichaam met de zalf en op staande voet was hij weer zo fris als een hoentje. Nu, sprak ze, moeten wij 7 jaar en 7 weken in vrede leven. Hebben we voor die tijd ooit ruzie, dan moet ik weg naar de man zonder ziel. Jaren verliepen zonder dat er tussen hen een kwaad woord viel. En het leek hun onmogelijk dat ze elkaar ooit zouden verlaten. 7 jaar en bijna 7 weken waren voorbij toen zij op de laatste dag oneenigheid kregen, om een kleinigheid. Toen de jongen de volgende dag wakker werd, was hij alleen. Zijn vrouw was weg. Treurig doorzocht hij het paleis, maar nergens vond hij een spoor van haar. Hij liep naar de put waarlangs hij jaren geleden was afgedaald. Maar de boer had de touw al lang weggehaald, omdat hij nooit een teken van leven van zijn knecht had gekregen en iedereen in een ongeluk geloofde. Moedeloos doolde hij rond en doorzocht alle hoeken en gaten, maar hij vond niets of niemand. Op zeker ogenblik kwam hij bij de ingang van een tuin waar hij nog nooit een voet had gezet. Hij ging er binnen en op zijn wandeling trof hij een oud vrouwtje dat hem verwonderd aankeek en vroeg waarom hij zo treurig was. Nu vertelde hij alles wat hij gedaan en doorstaan had om zijn vrouw uit de betovering te verlossen, van de gelukkige jaren die ze samen hadden genoten, van de kleine oneenigheid die er tussen hen was ontstaan en van haar verdwijning. En dan te bedenken dat ik daarvan de oorzaak ben, zuchtte hij. Nooit zal ik haar terugzien, want ze is bij de man zonder ziel. Die is mij onbekend. Bovendien, ik kom hier toch nooit vandaan. Hij was wanhopig, maar het oude vrouwtje troostte hem. Ik heb medelijden met je en ik zal je helpen, zei ze. Kijk, hier is een potje zalf. Hoe meer je daarvan gebruikt, hoe meer zalf er in je potje zal zijn. En overal waar je zalf gebruikt, verschijnen trappen die je zo hoog zullen voeren als je maar wilt. En hier, vervolgde zij, is een flesje. Hoe meer je daaruit drinkt en te drinken geeft, hoe voller het zal worden. En hier is een broodje. Hoe meer je ervan eet of te eten geeft, hoe groter het zal worden. Klim nu maar naar de maan. Die zal je bij de man zonder ziel brengen. Hij bedankte het vrouwtje wel 1000 maal en blij ging hij naar de bodem van de put. Hij streek wat zalf aan de muur en waarachtig, er verscheen een trap die tot aan de rand van de put reikte. Hij liep naar boven en zonder zich tijd te gunnen bij de boer langs te gaan, streek hij weer een beetje zalf aan de grond. Meteen zag hij een trap verrijzen die tot aan de maan voerde. Hij klom omhoog en vele treden later was hij bij het huis van de maan. Hij belde en er verscheen een oud mannetje in de deur. Wat is er van je dienst, vriend? Is de maan thuis? Nee, maar het zal niet lang meer duren. Kom maar binnen. Hij voldeed aan dat verzoek en wachtte een tijdje. Toen de zon binnenkwam, werd het zo heet dat de jongen dacht dat hij zou smelten. Zon, zei hij, kun je mij brengen bij de man zonder ziel? Nee, zei de zon, ga maar naar broer Wind, die wijst je de weg. Hij bedankte de zon voor de goede raad en vertrok. Buiten gekomen streek hij een beetje zalf op de grond en op hetzelfde ogenblik was er een trap die naar broer Wind voerde. Hij klom vlug naar boven en kwam bij een huis. Toen hij belde, verscheen een oud vrouwtje in de deur. Ook hier moest hij even wachten. Toen broer Wind binnenkwam, waaide het zo geweldig dat de gras bijna omviel. Broer Wind, zei hij, kun je mij brengen bij de man zonder ziel? Ja, zei broer Wind, als ik weer die kant op waai, klim dan maar op mijn staart. Een paar dagen later ging broer Wind die kant uit. Hij klom op zijn staart en daar gingen ze. Ze vlogen over huizen en velden, over bomen en weiden, rivieren en zeeën. Toen ze een tijd lang gevlogen hadden, kwamen ze bij een veld waar 1000 mieren piepend door elkaar krioelden. Broer Wind, waarom piepen die beestjes zo? Omdat ze honger hebben, zei broer Wind. Mag ik ze eten geven? Ga je gang. Hij gaf de mieren eten en drinken, zoveel ze maar wilden. En hoe meer hij gaf, hoe voller werd zijn fles en hoe groter zijn brood. Toen de mieren hun buikje rond hadden, maakte zich een grote mier uit de menigte los en riep: jij hebt ons geholpen. Als je ooit in nood bent, hoef je maar te roepen: koning van de mieren, ik heb je eens geholpen. Help mij nu en we zijn bij je. Broer Wind en de jongen vlogen verder. en kwamen bij een bos waar duizenden en nog eens duizenden vogels fladderden en tjilpten. Dat horen en zien je verging. Broer Wind, waarom tjilpen die dieren zo?
Omdat ze honger hebben, zei broer Wind.
Mag ik ze eten geven?
Ga je gang.
Hij gaf de vogels te eten en te drinken, zoveel ze maar wilden. En hoe meer hij gaf, hoe voller werd zijn fles en hoe groter zijn brood. Toen de vogels hun buikje gevuld hadden, vloog een grote vogel uit de zwerm en riep:
"Je hebt ons geholpen. Als je ooit in nood bent, hoef je maar te roepen: Koning van de vogels, ik heb je eens geholpen. Help mij nu en we zijn zo bij je."
Broer Wind en de jongen vlogen verder en kwamen bij een wei waar duizenden en nog eens duizenden koeien liepen te loeien. Toen hij van broer Wind hoorde dat ze loeiden van de honger, voederde hij de beesten en hun koningin beloofde hem hulp in geval van nood. Ook kwamen ze bij een zee waar duizenden en nog eens duizenden vissen zwommen. Ze hielden hun bek opengesperd boven het water. Die dieren kregen ook te eten en te drinken, zodat de jongen voortaan ook kon rekenen op de hulp van het vissenvolk en hun koning. Broer Wind en de jongen vlogen verder en dagen gingen voorbij, tot de wind hem plotseling van zijn staart smeet. Daar lag hij tussen vier muren. Wat nu? Hij keek om zich heen en zag dat er in een van de muren een gat was geweest, dat later was dichtgemetseld. Maar hoe kwam hij er doorheen? Het cement was te hard. Toen schoot hem iets te binnen. Misschien konden de mieren hem helpen. Hij riep: "Koning van de mieren, ik heb je eens geholpen. Help mij nu." Er kwam een grote mier op hem af. "Wat is er van je dienst, vriend?"
"Ik moet door die muur," zei hij. "Misschien kunnen jullie het cement stuk knagen. Dan haal ik de stenen eruit."
Voordat hij tot 10 kon tellen, waren duizenden mieren aan het werk. En de jongen haalde steeds meer losse stenen uit de muur. Het duurde niet lang of de opening was groot genoeg om een mens door te laten. Hij bedankte de mieren, gaf hun te eten en te drinken en kroop door het gat. Hij zag een huis staan en belde aan. Het was zijn vrouw die opendeed. Hij wilde haar omhelzen, maar ze wees op een man die lag te slapen.
"Kijk," zei ze, "dat is de man zonder ziel. Zolang hij zijn ziel niet teruggeeft, ben ik aan hem gebonden."
"Maar waar is zijn ziel dan?" vroeg hij.
"Luister goed," zei ze. "In zee drijft een grote ton met ijzerbeslag. En in die ton zit een vogeltje. En dat vogeltje draagt een eitje. En in dat eitje zit de ziel van de man zonder ziel. Dat eitje moet ik hebben." Hij vertrok en ging naar het strand. Maar waar hij ook keek, nergens zag hij een ton. Hij wanhoopte ooit de ton te krijgen toen hij opeens aan de vissen dacht die hij vroeger had geholpen. Hij riep: "Koning van de vissen, ik heb je eens geholpen. Help mij nu." 2 tellen later zwom een grote vis naar hem toe.
"Wat is er van je dienst, vriend?"
"In de zee drijft een ton met ijzerbeslag. Die moet ik hebben. Zou je die voor mij willen zoeken?"
De tijd verstreek en hij begon de moed al te verliezen, toen hij in de verte een grote golf zag aankomen. Hij kon niet goed zien wat het water zo geweldig in beweging bracht, maar toen de golf naar de bij kwam, zag hij dat het een grote ton was die door duizenden vissen naar de kust werd gedreven. Voorop zwom de grote vis. Toen hij vlak bij het strand was, keerde de grote vis zich om en gaf de ton zo'n klap met zijn staart dat hij op het zand lag. De jongen bedankte de vissen, gaf ze te eten en te drinken en haastte zich naar de ton. Het was, zoals een vrouw had gezegd, een ton met ijzerbeslag. Nu kwam het erop aan de ton open te krijgen. Hij sloeg erop met zijn vuisten, trapte er tegen, maar wat hij ook probeerde, het lukte niet.
De ton, gemaakt van dik eikenhout, bleef dicht. Hij wanhoopte de ton ooit open te krijgen, toen hij opeens aan de koeien dacht die hij vroeger had geholpen. En hij riep, koningin van de koeien, ik heb je eens geholpen. Help mij nu. 2 tellen later liep er een grote koe op hem af. En ze riep, wat is er van je dienst, vriend? Ik heb hier een zware houten ton waar een vogeltje in zit. Ik krijg hem niet open. Als jij en de andere koeien met jullie horens tegen de boom stoten, zal het wel lukken. Zou je dat voor mij willen doen? De koningin riep een paar andere koeien en liet ze ieder aan een kant gaan staan. Met hun horens naar voren stoven ze tegelijk op de ton af. Bodem en deksel werden eruit geslagen. En op hetzelfde moment vloog het vogeltje weg en verdween in de lucht. De jongen bedankte de koeien en gaf ze te eten en te drinken. Mistroostig bleef hij achter. Was alles voor niets geweest? Hij was ten einde raad. Toen dacht hij aan de vogels die hij eens had geholpen en hij riep, koning van de vogels, ik heb je eens geholpen, help mij nu. 2 tellen later kwam er een grote vogel op hem afgevlogen die riep, wat is er van je dienst, vriend? In de lucht vliegt een klein vogeltje dat een eitje bij zich draagt en daarin zit de ziel van de man zonder ziel. Zou je dat vogeltje voor mij willen zoeken? Het duurde lang en hij begon al te twijfelen toen hij plotseling in de verte iets zag dat als een wolk langs de zon trok. Toen het dichterbij kwam, zag hij dat het duizenden vogeltjes waren. Voorop vloog de grote vogel die een klein vogeltje in zijn bek hield. De jongen ontving het vogeltje uit de bek van de grote vogel, bedankte het vogelvolk en gaf ze te eten en te drinken. Toen nam hij zijn mes, sneed het vogeltje open en haalde het eitje eruit. Daarop keerde hij terug naar zijn vrouw en gaf haar het ei. En zij sloeg het stuk op het voorhoofd van de man zonder ziel. Nu had de man zijn ziel terug en de vrouw was verlost.